Betty, staat. Onze gast voor vandaag. We hebben wat moeite de laatste tijd met het opvissen van de juiste, moet ik zeggen, de passende gasten. We hebben er nu eentje, ja, lid van het Collegium Philosophorum Romanum. Nou, als je die titel al hoort, dan weet je het al. Een man komt oorspronkelijk uit Zwitserland. Heeft heel eigenaardige opvatting over de kosmos, als je het mij vraagt. Ik denk wel dat hij erg interessant is. Maar dat is iets natuurlijk, dat moeten we afwachten. En wat mij betreft, ja, ik kan dat nog wel allemaal alvast uit gaan zitten plussen. Maar ik voel er eigenlijk niet voor. Als ik nou gezellig bij u zitten, wil ik graag zelf praten. Hè? En niet alleen maar zitten citeren. Want een citaat is over het algemeen een bewijs van je eigen onvermogen om iets juist te zeggen. En aangezien ik meen dat ik wat te zeggen heb, nou ja, laat ik daar niet over doorpraten, want anders zeg ik helemaal niets. Dus, wanneer u mij vraagt, ja, hoe zit het eigenlijk met de kosmos? Dan denk ik ook wel, ja, er is een kracht. En die kracht die is zo groot dat ruimte eigenlijk alleen maar een functie ervan is. En in ruimte kan straling ontstaan, materie, kunnen velden zijn, wervelingen en alles wat je wilt. En daar is dan uiteindelijk een hele reeks zonnen uit ontstaan en wat planeten. En ook de aarde. En aangezien ze op aarde ook niet wisten dat er zoveel andere planeten zouden zijn, hebben ze gezegd, ja, wij zijn Gods enige creatie. Zoals de haan die op de mesthoop staat en kraait, zegt hier, hoe mooi is mijn troon. Maar goed, in die kosmos zijn er, zover ik na kan gaan, en dat is dan mijn persoonlijke mening, want onze filosoof denkt ongetwijfeld anders, vier verschillende kwaliteiten of soorten, of wat je dan ook zeggen wilt. We hebben natuurlijk de materie, en daar reken ik ook de halfmaterie bij, dus de kleinste deeltjes, gasvormig, astraal en dergelijke. Dan hebben we daarnaast wat u geestelijk noemt, bewustzijnssferen dus. Daarachter hebben we weer een gebied, dat zou ik willen aanduiden als een energiegebied, dus alles kracht zonder meer. En daarachter ligt nog een gebied, en ik vermoed dat je dat het kosmisch denken kunt noemen, maar precies weten doe ik het eigenlijk niet, zover ben ik niet gekomen. In al die gebieden bestaan oneindig aantal mogelijkheden. Binnen het, zeg maar, het kosmisch denken is elke mogelijkheid een werkelijkheid. Of om het anders te zeggen, daarin is al het voorstelbare ook feitelijk. Er is daarin verder geen tijd, er is gelijktijdigheid, maar dat hebt u waarschijnlijk al eerder gehoord. De aardigheid zit nu in het feit dat daardoor allerhand parallellen ontstaan. Niet alleen in geestelijke werelden waar we ontzettend veel parallellen zomaar landen hebben en al die dingen meer, weet je wel. Maar ook wat werelden betreft. Je zou het kunnen zeggen, het heelal heeft zoveel verschillende mogelijkheden, dat het uiteindelijk loopt van een gloeiende chaos tot de absolute rust. En dat bestaat allemaal gelijktijdig. En er is heel waarschijnlijk een aarde bij waar Napoleon het uiteindelijk gewonnen heeft, en een waar Hitler het uiteindelijk gewonnen heeft, en een waar keizer Wilhelm het uiteindelijk gewonnen heeft, noem het maar op. Al die dingen zijn er wel. De grote moeilijkheid is dat wij door ons eigen bewustzijn altijd geketend zitten aan een hoofdlijn, een stam dus van gebeuren. En we zijn geneigd om daarin rechtlijnig verder te gaan. Maar op het ogenblik dat we opzij zouden afwijken en een andere wereld terechtkomen, dan gebeurt er iets heel eigenaardigs. We zijn namelijk niet in staat om ons dan het vorige te herinneren. dat wordt dan een droom, een soort fantasie. En elke keer wanneer een belangrijke gebeurtenis is, kan zo'n verschuiving optreden, maar het is niet noodzakelijk. Dat houdt in dat wij op het ogenblik bezig zijn dus aan deze realiteit. Noem het lijn A. Of als u liever hebt lijn 1. Kun je nog naar Delft ook, geloof ik hier. Maar daarnaast ligt een lijn met kleine varianten. Daarnaast ligt er weer een, weer een. En nu zou het wel eens kunnen zijn dat wij op een gegeven ogenblik dus hier niet de ervaring kunnen vinden die we zoeken. Dat we incarneren in lijn X. Dat is voor degene die deze lijn volgt iets wat niet bestaat. Toch is de ervaring die daar wordt opgedaan een volledige wereldervaring met alle geestelijke aspecten die eraan verbonden zijn. Stel nu verder dat u een bewustzijn heeft dat grotendeels op aarde, dus op lijn 1 als het ware, gevormd is. Dan zal hij in de geestelijke wereld terugkeren naar een zomerlandsfeer bijvoorbeeld, die bij deze lijn, deze werkelijkheidslijn hoort. Dan is de kans heel erg groot dat zo iemand dus weer incarneert op aarde. En dan zeggen ze, nou heb jij er lang over gedaan, zei je bent 900 jaar weg geweest. Maar ondertussen heeft hij misschien 2 of 3 levens op die andere wereld gehad. Het is je ervaring, dus je bewustzijn in feite en je relatie met alles wat om je heen is, welke bepaalt in welke werkelijkheid je incarneert. En dat klinkt nou natuurlijk allemaal erg krankzinnig en voor u waarschijnlijk ook nog erg nutteloos. Maar ik ben zo vrij geweest om na te gaan en ik kwam met verbazing tot de conclusie dat ik op andere werkelijkheidslijnen geleefd heb. En ik kan dat niet voor iedereen zeggen, maar bijvoorbeeld Theodotus, die is een grote zondaar geweest, zeg maar op lijn 3. Maar hij is daarna een heilige geworden op lijn 7. Dus er zijn de meest krankzinnige dingen mogelijk. Verder blijkt dat wat u moraal noemt, zedelijkheidsoverwegingen, rechtsoverwegingen en al die dingen meer, dat die van de ene lijn tot de andere kunnen verschillen. En dat wil zeggen dat alles wat je hier op dit moment in je ervaring regeert, kan worden gecompenseerd door je naar een andere lijn te brengen, waar je wel vergelijkbare ervaringsmogelijkheden hebt, maar waar totaal andere wetten en regels heersen. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog de mogelijkheid om op deze werkelijkheidslijn op een andere planeet te incarneren, want er zijn veel planeten met leven. Dus als je het zo bekijkt, is dat een onmetelijke hoeveelheid mogelijkheden om ervaring op te doen. En dan ga je een beetje verder denken. Dan denk je, waar is het eigenlijk voor nodig? U weet dat zelf trouwens, als u doodgaat, zult u het merken. Dan kijkt u terug naar deze wereld. En als u het een klein beetje goed geschoten hebt, dan schudt u uw wijze geestelijke hoofd dat er niet meer is. En dan zegt u, blijf toe, voor mij hoeft het niet meer. Maar het gebeurt toch. En dan ga je je afvragen, hoe zit dat allemaal in elkaar? Op het ogenblik dat een werkelijkheidsverschuiving optreedt, vervallen alle herinneringen eraan. Dus aan de voorgaande lijn. Ik ben zo vrij geweest om dat geestelijk ook een keer na te gaan. En het wonderlijke is dit. Wanneer je dus een andere werkelijkheidswereld hebt gehad, dan zul je je niet herinneren wat daar gebeurd is. Dus de aspecten die je van een dergelijk leven of een dergelijke wereld herinneren, zijn alleen de aspecten die passen bij je huidige werkelijkheidslijn. Ben ik nou te verwarrend of gaat het nog? Ze zeggen, wat heb ik eraan? Maar daar moeten consequenties aan vastzitten. Ik kwam bijvoorbeeld tot de volgende conclusie. Er zijn mensen die, wanneer je probeert hun vroegere incarnatie naar voren te roepen, aankomen dragen met een hele hoop feiten die net niet helemaal kloppen. Voor hen is het echt, voor hen is het werkelijk. Maar je zegt toch tegen jezelf, ja, maar dat klopt niet helemaal. En dat klopt niet helemaal. Bij wijze van spreken, de Bismarck-haring is niet naar Bismarck genoemd, maar naar meneer Hop. Om de Haagse stijl te blijven. Hop-haring, god wat een naam zegt. Alliteratief ook nog. Maar dan vraag je natuurlijk af, ja, waar komt het vandaan? Want die beleving is toch echt. En wat ik daar aan een soort syndroom eigenlijk zie, dat kan ik dan toch wel in orde maken. Maar de rest klopt niet. En nu is dus het wonderlijke, dat het alleen de ervaringen zijn, maar die worden overgebracht in de termen van deze wereld. Dus om u een voorbeeld te geven, je moet er maar in zoeken, nietwaar? En dan. Je hebt te maken met iemand die is ontzettend bang voor vuur, vooral voor open vuur en dit en dat. En je gaat dat onderzoek in het verleden en je komt erachter, die is in de tijd van Torquemada door de Inquisitie verbrand. Helemaal niet. Die man die vrouw, die heeft in een heel andere wereld geleefd. Maar was schuldig, wilde vluchten en kwam om in een brand. Maar er waren omstandigheden bij die niet zouden passen in deze werkelijkheid. En wat doet nu het menselijk denken? Het verzint de bijpassende historie. Als je het zo bekijkt, dan hebt u ook heel veel herinneringen die niet helemaal juist zijn. Is het u wel eens opgevallen? Soms heb je dat vage gevoel, ja. Ze hebben het nou allemaal wel over het Troelstra. Maar ik heb zo'n idee dat het een meneer Venema was. Ja, niet dat u er last van zult hebben natuurlijk, maar goed. Of iets dergelijks, dus ik geef maar een voorbeeld. Dan hebt u waarschijnlijk in een parallelwereld geleefd, waarin een soortgelijke sociale revolutie op gang is gekomen. En dat was een meneer Venema, er is heel wat anders gebeurd verder. Maar u kunt dat niet meer thuisbrengen, want u zit in deze historiereeks. Het bewustzijn van de mens is uitermate selectief. Het onbewuste van de mens kan nog wel associaties met een vorig leven bevatten, maar het kan niet een volledig wereldbeeld in de juiste termen overbrengen naar deze wereld. En dat maakt het misschien duidelijker waarom het zo moeilijk is om erachter te komen wat er tussen die incarnaties heeft gezeten. Mensen die geïncarneerd zijn, ja, die, als ze dan teruggaan, ja, dan zitten ze in donker, hè, en dan ineens dan hebben ze weer wat. Wat is dat donker? Ik heb het ook op mijn manier nagegaan. Ik kwam tot de conclusie, alle geestelijke werelden zijn wel in het geestelijk bewustzijn aanwezig, maar referentie eraan op aarde is voor de meesten bijna onmogelijk. Pas wanneer men ook op aarde in staat is bewust met de sferen contact op te nemen, is het mogelijk die herinneringen langzaam maar zeker over te brengen naar het onderbewustzijn en vandaar naar het bewustzijn. Ik vind het een fantastisch iets. Dan zeg je, ja, is dat nou de kosmos? Is die kosmos dan eigenlijk een soort prentenboek waar wij met ons bewustzijn in bladeren? Maar waarbij het omslaan van het blad betekent dat we het voorgaande vergeten. Het lijkt er wel op. Het enige wat blijft bestaan in die kosmos is ervaring. Wanneer ik kom, ja, dat is wat ik noem het de wereld van energie, u noemt het witte licht of achter het witte licht. Hè? Wanneer ik daar kom, dan ontdek ik dat energieën voortdurend zichzelf omvormen. Om het simpel te zeggen, ze veranderen van trillingsgetal of afstemming. Maar dat is eigenlijk, zoiets als zeggen, je met je vingers knipt, gaat de radio aan, weet je wel. Oh, dat kan tegenwoordig. Nou ja, goed. Als je met je vingers knipt, dan start de auto buiten en die komt voorrijden. Dat is gewoon niet denkbaar. Daar echter blijkt dat het geheel van al die ervaringen steeds grotere eenheden energie van gelijke trilling vormt. Ik gebruik het woord trilling dus voor het onbeschrijfbare nu. Hè? En wanneer het doel zou zijn om alle energie een gelijke trilling te geven, zeker weten doe je dat niet, maar ik kan me dat voorstellen, daar moet het ergens mogelijk zijn, dan zou eruit voortvloeien dat wat wij het scheppen moment en eventueel de schepper noemen, uiteindelijk niets anders is dan al die energie die uiteindelijk één geheel is geworden en dan net als een atoombom bij wijze van spreken een te grote onderlinge activiteit heeft en weer explodeert in bewustzijnsvorm. Daarachter, ja, wat ligt erachter? Ik heb het kosmisch denken genoemd. Is het een denken? Het enige wat je ervan ziet zijn eigenlijk een regel of wat die je dan vertaalt als kosmische wetten. Wet van gelijkblijvende velden, wetten van evenwicht en nog zo wat. Hè? Al die wetten bij elkaar genomen, die zeggen eigenlijk alleen maar dat de functie van de kosmos zoals je die als mens kent is om alle hiaten op te vullen, dus voortdurend een gelijkmatigheid te veroorzaken en gelijktijdig daarbij een zo groot mogelijke evenwichtigheid te bewaren. Hebt u in uw jeugd misschien, nou, er zitten nogal wat mensen bij die dat zich herinneren, gespeeld met een gyroscoop? Weet wel, zo'n vliegwieltje, hè, dat je dan heel snel in beweging kunt brengen en dat dan een hele tijd rechtop staat, wankel op een punt, zo groot als dat van een spel, bij wijze van spreken. En uiteindelijk dan wel wat bewegingen maakt en gaat draaien, maar eigenlijk altijd zijn positie behoudt. En je kunt zo'n gyroscoop over een touwtje, over een koord, over een draadje laten lopen. Hij is de helling maar groot genoeg maar. En blijft overeind. Ik heb het idee dat wat wij, wanneer we op aarde zijn zeker, beschouwen als onze kosmos, eigenlijk dat gyroscoop-effect heeft. Het geheel van de beweging is bedoeld om het evenwicht te bewaren. Alleen, een normale gyroscoop, die verbruikt dus energie. Het schijnt dat deze gyroscoop geen energie gebruikt. De kosmos zelf gebruikt geen energie, maar ze verandert energie van kwaliteit, van geaardheid. En die verandering schijnt dan weer te maken te hebben met die ruimte achter het witte licht. Ik verveel jullie toch niet, hè? Ja, dat is het moeilijkste van een inleider. Hè? Hij moet proberen om niet vervelend te zijn. Ja. Ja, dat is al een tijd geleden nog een keer predikant geweest. Ik wou dat ik dat toen ook beter had beseft. Ja, ja, ik bedoel, als je op zo'n kansel staat, is het zo'n rot gezicht. Ja, als je daar eerst allemaal gezichten ziet en uiteindelijk zie je alleen nog maar hoofden. Maar ja, in mijn tijd gold geestelijk dus dat kwantiteit beter was dan kwaliteit. Goed, om terug te komen op die geschiedenis, want ik zou het nog even af willen maken. Wanneer je dus al die andere heelallen en dergelijke bekijkt, dan probeer je er natuurlijk rijm en reden voor te vinden. Zo zeggen wij bijvoorbeeld, er zijn 63 heelallen. Nou ja, we kunnen ook een hoop wegkletsen. Waarom 63? Ja, omdat 6 het getal is van de mens, 3 het getal van de openbare godheid en 63 tezamen de 9 vormt het getal van de priester die voor het aanschijn gods treedt. Ook zeg maar wel hoge priester. Maar er zijn andere heelallen. En heus niet alleen parallellen. Er zijn op het ogenblik dat dit heelal bestaat, andere heelallen in verschillende stadia van vorming en ontwikkeling. U zult ze waarschijnlijk niet kunnen bereiken of kunnen zien, omdat ze ruimtelijk van u verschillen. Deel daarvan is zelfs antimaterie. Dat hebt u in uw eigen heelal ook hoor, er zit ook een hoop antimaterie. Maar daar is dus een heel heelal op antimaterie gebaseerd. En daar zeggen ze dan, God zegt, daar heb je een materiester. Huh? In plaats van antimaterieester, zo zie je. Al deze dingen samen komen toch weer terug, de vraag, ja, God is onomschrijfbaar, je weet het niet. Maar is de schepping nou zijn droom? Of is datgene wat wij de schepping noemen onze droom, die wij selecteren uit onze beroering met zijn wezen? Een krankzinnige. Maar dromen we nou of zijn we wakker? Ja, als je iets laat vallen, het komt op je tenen, dan ben je wakker. Maar je kunt het ook dromen, dan voel je het ook. Je leeft en je gaat dood, best. Maar is dat nou echt of droom je het? Waar ligt de werkelijkheid? Hoe meer je de kosmos onderzoekt en alles wat ermee samenhangt en wat erin werkt, hoe meer je eigenlijk af gaat vragen, is er wel een werkelijkheid? Die gelijktijdigheid van alle dingen, van al die parallelwerelden bijvoorbeeld, met al die verschillende stadia, al die verschillende gebeurtenissen, kan dat nog werkelijkheid zijn? Ik denk dat werkelijkheid een toestand is in ons. Onze verbondenheid met een reeks van gebeurtenissen. En op grond daarvan een beleven van die gebeurtenissen volgens een zekere waarschijnlijkheidsmodus. Waarom nou te zeggen het is echt? Ik weet het heus niet. Ben ik echt? Besta ik? Voor mezelf besta ik. En dus is het voor mij beter om aan te nemen dat ik er ben. Maar besta ik overal? Misschien in 10.000 verschillende vormen. Ben ik misschien in het ene heelal mens, in het volgende heelal veldspaat en een heelal verder. Misschien een soort beschermgeest of een engel. Het is allemaal denkbaar. Ik denk dat iemand die probeert de werkelijkheid te benaderen, geconfronteerd wordt met een steeds grotere onzekerheid. En wanneer je alleen maar onzekerheden hebt, dan kun je alleen maar terugvallen op datgene wat op dit ogenblik echt lijkt. En daarom zou ik willen zeggen, en dat is dan meteen het einde van dit betoog, beste mensen, luister. Met uw denken, met uw innerlijk, kunt u heel veel veranderen. Want bewust of onbewust kunt u uw werkelijkheidslijn verschuiven. Maar zolang u het als een werkelijkheid ervaart, moet u leven volgens de regels daarvan. Oh ja, en nog één ding erbij. Een verschuiving van werkelijkheidslijn gebeurt meestal wanneer we te maken hebben met krampachtige emoties. Dat is heel gek. Haat, liefde, bijvoorbeeld angst. Dat zijn meestal de effecten waarbij die verandering het gemakkelijkst optreedt. Je zult er zelf niet veel van merken misschien. Maar het gaat dan net anders dan het had moeten gaan. Daarom zou ik zeggen, maak je niet druk. Leef in de wereld die je kent. Besef dat er geen zekerheid is. En verwacht dus niets met zekerheid. Maar handel zo goed als je kunt. Want de enige factor waar je jezelf aan vast kunt klampen is je bewustzijn. En datgene wat van daaruit in wisselwerking met je wereld voor jou ontstaat. Dat is je bewustzijn. En het zal dit bewustzijn volgens mij wel worden dat zich kan verenigen met die energieën en dan daar een harmonie vinden en zo een deel worden van een gelijk trillend heelal van kracht. dat zich dan weer openbaart, misschien als een nieuwe schepping. Verschoon ik zelfs dat niet met zekerheid weet. Zo, nou kunt u in ieder geval zeggen dat ik een lekkere kletskous ben. Hè? Dan mag ik rustig doen. Maar als ik alles over die filosofische beschouwingen van onze gast nu had moeten herkauwen, dan was het voor u een vervelende avond geworden. En ik hoop dat ik tenminste een beetje uw aandacht heb gewekt en u het idee heb gegeven dat er een hele hoop dingen zijn die je eenvoudig niet te weten kunt komen, maar die er wel zijn. Dat zou u dan kunnen helpen om al datgene wat u bent en beleeft toch een beetje beter te begrijpen. Je zegt, hé, de hiaat is niet dat er niets is. Het is dat er iets is wat niet past in deze wereld en het bewustzijn ervan. Dat je niet zegt, ja, maar ik kan het allemaal verklaren. Je kunt het niet echt verklaren. Je kunt het alleen maar verklaren in de termen van je eigen wereld. En leef dan in de termen van je eigen wereld. Maar besef dat de verklaringen die je geeft niet veel meer zijn dan een werkhypothese in een wereld waarvan je, nou het loopt toch tegen kerstmis, mag het wel zeggen, eigenlijk de ballen snapt. Vrienden, hartelijk dank voor de aandacht, voor uw geduld. Ik wens u een hele prettige avond verder. Dan ongeveer 15 tot 20 minuten zou ik zo zeggen, kunnen we dan verder gaan met de gastspreker. En dan hoop ik alleen maar dat de filosofie niet zo droog overkomt als ze geestelijk tijdelijk werd uitgedrukt. Goedenavond.